Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze morgendienst zal in het teken staan van de voorbereiding op het heilige avondmaal. Vanmiddag om 3:30 gaat kandidaat L. Kroneman voor u voor. Let u op dat tijdstip. Zondag 2 september zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10:00 en 's middags om 4:30. Ik hoop zelf bij de diensten voor te gaan. 'S morgens is de bediening van het heilige avondmaal en 's middags nabetrachting. Er zijn een paar mededelingen. Woensdagavond 29 augustus is het bezinningsuur voor de bediening van de avondmaal. En die vangt aan om 8:00 s'avonds. Donderdagavond 30 augustus is er een informatieavond voor degenen die overwegen belijdeniscategorisatie te volgen. Dat vangt aan om 8:00. Een mededeling over Censura Morum. Wie gebruik wil maken van Censura Morum wordt verzocht om morgenavond, 27 augustus, tussen 8:00 en 8:30 s'avonds telefonisch contact op te nemen met de scriba ouderling Roosendaal. En voor dit alles geldt Deo Volente. In de hal van de kerk is de nieuwe kerkbode beschikbaar en ook is de nieuwe kerkelijke kalender er weer. Nog een vraag, een verzoek in verband met de opgebroken Luipaardstraat is het verzoek om zo mogelijk op het Rivium te parkeren en zodoende de overlast, parkeeroverlast hier in de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. De dienst erop verandert. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk en bij de uitgang is de collecte voor het onderhoud van de kerk bestemd. Dat waren de mededelingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 103, daarvan vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Wij zingen Psalm 103, het 5e vers. Wij stellen ons voor de wet van God en luisteren naar de samenvatting daarvan. Als antwoord daarop zingen wij uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen tot u komen om u te danken aan het begin van een nieuwe week. U spaarde ons en droeg ons in de week die voorbij ging. U geeft ons leven, keer op keer, dag aan dag. Het is de rijkdom van uw goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Het is de goede tierenheid van God die tot bekering leidt. En zo, Heren, mogen wij hier zijn als bewijzen van uw geduld, uw goedheid en uw liefde. Wij hebben uw wet gehoord en hebben die ook in de achterliggende tijd niet gehouden. En toch, Heren, doet u uw zon opgaan over bozen en goeden en regent u over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. U heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en zou leven voor eeuwig. En zo mogen wij hier zijn, Heren. Te meer gedenkt u ons, omdat u ons brengt onder de bediening van de verzoening. Als wij daarbij stilstaan, Heren, dan is dat een bewijs van wie u bent en van uw onbegrijpelijke goedheid en genade. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Heren, dan bidden wij dat dat woord van de verzoening ook nu mag uitgaan en dat het ons mag brengen tot een verzoende verhouding en betrekking tot u. Een relatie van vrede, vreugde, vriendschap, waarin de vijandschap en de haat verdwenen is. O Heren, Heilige God, wij bidden u, geef dat woord in ons midden en geef ook de geest van Jezus Christus. Opdat onze vijandschap verdwijnt en ons hart wordt gevuld met verlangen naar u, de bron van alle goed. En zo vragen wij, Heren, geef uw woord en geef uw geest in ons midden. Wij hebben daar geen recht op van onszelf, maar wij kunnen niet zonder. En als u dan uw woord laat uitgaan, Heren, en als u dan beloofd hebt dat het niet ledig tot u weerkeert, maar doet wat u behaagt, ja, dat het voorspoedig zal zijn in het doel waartoe u het zendt, dan smeken wij u, Heren, dat u ons helpt in het luisteren, dat u uw dienaar nabij bent in de verkondiging, in het uitspreken van uw woord, en geef ons dan in spreken en luisteren die Heilige Geest, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Heren, wij bidden voor ieder van ons, u kent ons persoonlijk zoals wij hier samengekomen zijn, het heden, maar ook het verleden, u overziet ons hele leven. Wij mogen u danken, Heren, dat Pascal Otterspeer gisteren getrouwd is met Banji in Ethiopië. Heren, wees met hen als hun toekomst daar ligt, wilt u ze nabij zijn en ook daar gedenken. Wees met hun familie die daar nu ook is en niet bij ons is, we dragen ze aan u op, Heren. Wilt u ze tot een zegen stellen daar, u hebt uw kerk wereldwijd, u hebt uw kinderen over de hele wereld. En dan vragen wij, Heren, dat zij daar ook in gehoorzaamheid aan u en in waarachtig geloof en vertrouwen hun weg samen mogen gaan met u. We bidden, Heren, voor dominee Pronk. U kent ook hem, zijn ziekte, de behandeling die hij ondergaat. Het valt altijd niet mee. Het is lichamelijk zwaar. Maar we danken u dat u hem geestelijk ondersteunt. En dat hij het woord dat hij anderen verkondigd heeft ook voor zichzelf mag ervaren als een bron van rust en van vreugde. Wees ook met zijn vrouw. Help ook haar in alles wat op haar afkomt. Heren, gedenk ze zo tezamen. We bidden ook voor mevrouw Verhoeven. In de achterliggende week is zij in het ziekenhuis geweest. Ze mag weer thuis zijn. Ze ondergaat onderzoeken. Meerdere onderzoeken heeft ze gehad van de week. Heren, wees bij haar. Ze wacht op de uitslag die ze komende week zal krijgen. En Heren, u weet dat zij zich realiseert dat de uitslag tegen kan vallen. En toch, Heren, geef dat haar hoop op u mag zijn. U heeft ons hier niet het eindeloze aardse leven beloofd, maar Heren, u zegt veel meer. Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Heere, dat gaat door dood en graf heen. Maar juist dan toont u de waarheid van die woorden. En we bidden, Heere, dat ook zij al haar hoop en al haar verwachting zal stellen op hem die gezegd heeft, ik ben dood geweest en zie, ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Wees met haar, Heere, en met haar kinderen die om haar heen staan. Wij danken u voor de kerkraadsvergadering die achterliggende week mocht plaatsvinden. Zegen, Heere, wat we mochten bespreken en overleggen. Geef dat het ten goede mag zijn van de gemeente, maar bovenal, Heere, dat uw koninkrijk ook door deze middelen gebouwd wordt. We danken u ook dat mevrouw van der Heijden weer in ons midden is, na langere tijd van afwezigheid. Heere, u hebt uw middelen willen zegenen. We danken u, Heere. En geef dat zij door uw woord gesterkt mag leven, nu in het heden, maar ook de toekomst in mag gaan. En dat zij in leven en sterven rust vindt in de Heere Jezus Christus. Die eenmaal gestorven is en wat hij leeft, dat leeft hij Gode. Wees met allen die meeluisteren, die niet in ons midden zijn, maar via de website nu of later deze preek beluisteren. Gedenk, Heere, ook hen. Wees met degene in ons midden die geen werk hebben en die werkzoekende zijn, Heere, gedenk ook hen. Wilt u ze ook in die tijdelijke leven en alle vragen die daarbij opdoemen, nabij zijn en geven dat hun vertrouwen op u mag zijn. Zo hebben wij u vele dingen te vragen. Maar wees ons nabij, Heere. Geef een woord van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal dat wij volgende week, als u het geeft, hier in ons midden mogen hebben. Wij bidden en danken dat. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in de tweede brief die Paulus aan de gemeente van Korinthe schreef. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En wij lezen vanaf vers 11 tot en met 21. Twee Korinthe 5 dus, vanaf vers 11. En daar luidt het woord van God. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, maar ik hoop ook in uw conscienties, uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die wel in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Goden, het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het voor u. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De tekst voor de prediking zijn de versen 18, 19 en 20. 2 Korinthe 5 vers 18 tot en met 20. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat hij boven de preek schrijven: God verzoende de wereld met zichzelf. God verzoende de wereld met zichzelf. Eigenlijk wil ik vanmorgen stilstaan bij dat ene woord verzoening. Het komt wel 4, 5 keer voor. En ik wil voornamelijk daarop inzoomen en uitleggen wat dat woord verzoening betekent. En ik zeg dan maar meteen dat heel veel uit deze drie versen niet aan de orde zal komen. Maar als God het geeft, dan zullen wij volgende week ook 2 maal bij dit gedeelte stil kunnen staan. 3 gedachten. Ten eerste vijandschap met God. Ten tweede de vijandschap van God. En ten derde verzoening door God. Het gaat dus over verzoening. De tegenstelling tegenover verzoening is vijandschap. Dat is dan onze eerste gedachte. Vijandschap met God. Dat spreken over verzoening in de Bijbel heeft alleen waarde en kracht als wij beseffen dat wij leven in vijandschap met God. Dat zal onze eerste gedachte zijn. Vijandschap met God. Tegenover dat woord verzoening. De tweede gedachte, vijandschap van God of Gods vijandschap. Ik wil dan nog wat dieper en wat verder ingaan op hoe ziet God ons? Gods vijandschap. Wat moeten wij daaronder verstaan? En dat is mede omdat er daar nogal wat misverstanden over zijn. Dus ik wil daar ook duidelijk maken hoe de Bijbel daarover spreekt. En dan ten derde, verzoening door God. Als wij dan gezien hebben wat God gedaan heeft, dan komt vers 20, de oproep, laat u met God verzoenen. Verzoening door God. Dus ik herhaal nog 1 keer de 3 gedachten. Vijandschap met God, vijandschap van God en ten derde verzoening door God. Laten wij zingen uit de 2e psalm. Wij zingen uit psalm 2, versen 6 en 7. Vreest zeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Vanouds u toegezeid, eer u zijn toorn verdelgt voor aller ogen. En vers 7, welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun hel, hun hoogst geluk beschouwen. Vers 6 en 7 zingen wij uit psalm 2. Gemeente, wij schrijven boven de preek: God verzoende de wereld met zichzelf. En onze eerste gedachte is deze: vijandschap met God. Kinderen, hebben jullie wel eens een keer ruzie gehad? Echt ruzie? En ik bedoel dan eigenlijk niet eens dat je ruzie had met een jongetje uit de straat of zo. Maar heb je wel eens ruzie gehad met je moeder? Dat je iets gedaan hebt waardoor je moeder, als je goed naar haar ogen keek, dan zag je dat ze boos was en verdrietig tegelijk. En ze stuurde je naar je kamer. Ze zegt: ga naar je kamer voor straf. En daar zat je. En je vond het zo erg. Je vond het zo verschrikkelijk. Dat je nu iets gedaan hebt waardoor je moeder boos en verdrietig tegelijk is. De kinderen herkennen dat al. En laat ik zeggen, wij als volwassenen, wij kennen dat ook. In ons eigen leven of in de levens om ons heen. Gebroken, verbroken relaties. Dat er ouders zijn die geen contact meer hebben met hun kinderen. Dat er kinderen zijn die geen contact meer hebben met hun ouders. Wat doet dat pijn? Eigenlijk is er nog steeds een relatie. Je kunt die relatie tussen ouders en kinderen niet verbreken. Dat blijft een leven lang. En toch is die verbroken. Er zijn ook huwelijken. Dat hoort een goede, een warme, een veilige relatie te zijn, maar dat er binnen zo'n relatie het verdriet en de eenzaamheid als het ware als een zware steen op je maag ligt. Waar de relatie verkoeld is en verkild is. Wat is dat zwaar? Wat is dat moeilijk? Dat gaat veel verder dan een collega op je werk waar je niet goed mee overweg kan. Waar je af en toe een lelijk woord over zegt of denkt. Nee, als het gaat over die ruzie, die verbroken relatie, dan gaat het om mensen met wie je verbonden bent en je kunt eigenlijk niet van dat contact af. Er zijn weinig dingen in het leven die zo zwaar zijn als dit. Zo'n relatie te hebben die er eigenlijk niet is. Er zijn mensen die verdriet hebben om een geliefde die zij aan de dood verloren hebben. Er zijn ook mensen die verdriet hebben om een geliefde die zij aan de ruzie verloren hebben. En misschien is dat laatste nog wel zwaarder. Want het kan eigenlijk niet. Dat je je kinderen niet meer ziet. Dat je je ouders niet meer spreekt. Het was zo goed en het is zo erg geworden. Laten wij vanmorgen dat beeld vasthouden. Want zo spreekt de Bijbel over onze verhouding tot God, onze relatie tot God. Wij hebben onze relatie met God niet beëindigd, maar is veranderd. Er zijn veel mensen die zeggen: ja, ik heb niks met God, ik heb geen relatie met God. Dat is niet waar. Ieder mens heeft een relatie tot God. Alleen hij is zo anders geworden dan het vroeger was. We hebben het contact met God opgezegd. Maar dan is het niet over. Dat geeft juist de ellende. En het vreselijke en verschrikkelijke van ons aan. Dat noemt de Bijbel nu vijandschap met God. Het was zo goed. En het is zo erg geworden. Het is de verwoesting van de beste relatie die er was. Ons contact met God. En wij zullen daar vanmorgen over nadenken. Over die vijandschap met God. En ik weet wel dat wij vaak in de kerk en in ons denken over de Bijbel spreken over schuld. Wij gebruiken dat woord schuld vaak om onze verhouding tot God aan te geven. Wij zijn schuldig tegenover God en wij kunnen niet betalen. En dat is Bijbelse taal. Laat ik dat voorop stellen. Want de Bijbel spreekt over een losprijs, een rantsoen, die gegeven is, die betaald is. En toch, ik zou vanmorgen willen zeggen, onze relatie tot God is veel meer dan alleen maar dat wij iets moeten betalen, dat wij schuld hebben tegenover God waar we niet aan kunnen doen. Wij leven, dat gaat veel verder, wij leven in vijandschap met God. Wat onze beste relatie was, van vrede, van vreugde, van vriendschap, is een relatie van haat en van vijandschap geworden. En dan is de vraag of die relatie nog kan worden hersteld. Kan het weer goed worden? En daarvoor gebruikt de Bijbel, gebruikt 2 Korinthe 5 ook, het woord verzoening. Wat is verzoening? Verzoening betekent dat die slechte, die vijandige relatie weer wordt hersteld en wordt tot een goede relatie van vriendschap. Van vrede, van vreugde en blijdschap. Dat die goede relatie van vroeger weer volkomen wordt hersteld. Dat is verzoening. Dat is verzoening. Kinderen, dat de ruzie voorbij is. Maar dat gebeurt niet zomaar. Deze relatie kan niet zomaar worden hersteld. Als nu alleen om schuld ging, dan lag het wat eenvoudiger. Kinderen, misschien heeft je vader of je moeder, kan ook natuurlijk, wel eens een keer een bekeuring gehad. Een bekeuring, te hard gereden, aangehouden of geflitst. En dan krijg je zo'n envelop thuis en dan moet je betalen. Ja, dat is vervelend, maar goed, dat doe je dan. En wie er betaalt is eigenlijk niet zo belangrijk als dat geld er maar is. En als het maar betaald is, dan is het weer voorbij. Dat is een boete, dat is een bekeuring, dat is een schuld als een betaling. Als dat het enige was, als dat het enige was dat God onze schuldeiser is, die zegt betaal mij wat je schuldig bent. En dan als het ware bij zegt ik wil dat dat geld er komt en het maakt niet uit hoe. Ja, dan was het nog eigenlijk relatief eenvoudig, gemeente, maar het gaat veel verder. We hebben een verbroken relatie met God. Laat ik het zo zeggen, iemand die geldzorgen heeft, die schulden heeft, die heeft zorgen. Maar iemand die een verbroken relatie heeft, die heeft verdriet. Dat is toch wat anders. Iemand die zijn betaling heeft gedaan, die af is van zijn schulden, die voelt zich opgelucht. Maar iemand die verzoend is, die voelt zich blij. Daar gaat het over. Over die verhouding tot God, die moet worden hersteld. Onze eerste gedachte, vijandschap met God. Zo moeten wij onze verhouding ten opzichte van God aanduiden. Zoals wij zijn van nature, vijanden van God. En daar zitten dus 2 kanten aan. Want wij en God, 2 partijen en laat ik zeggen, ook 2 vijandschappen. 2 vijandschappen. Wij zijn vijand van God. En God is vijand van ons. Allebei. Ik zeg dat met nadruk, want er wordt wel eens gezegd, ja, dat eerste is wel waar. Wij zijn van onszelf mensen die vijand zijn van God. Maar God is niet onze vijand. Wij moeten met God verzoend worden, maar zeggen veel mensen, God hoeft niet met ons verzoend te worden. God is al lang verzoend, want God is liefde. Ik denk dat dat niet waar is. God moet ook verzoend worden. Het is een vijandschap van 2 zijden. Wij zijn vijanden van God. God is onze vijand. Laat ik maar eenvoudig een voorbeeld geven uit de schrift om dat duidelijk te maken. En dat doe ik uit psalm 2. We hebben uit die psalm gezongen. Die psalm die begint met de vraag, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Waarom toch? Waarom zijn de mensen zo vijandig tegen God? En verzetten ze zich tegen hem en zijn gezalfde? Dat is onze vijandschap tegenover God. Maar diezelfde psalm die zegt ook dat God onze vijand is. Kust de zoon opdat hij niet toorne. en gij op de weg zou vergaan, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat is die vijandschap van God jegens ons mensen. Maar gemeente, met dat ik dit zeg, moet ik er wel iets bij zeggen. Namelijk dit, dat die vijandschap van God jegens ons van heel andere orde is dan onze vijandschap tegenover hem. Er zijn daar veel misvattingen over. Wij denken vaak zo menselijk. Wij denken vanuit onszelf. En dat projecteren wij dan op God. En dan denken we dat hij is zoals wij zijn. En ik wil dat uitleggen in onze tweede gedachte. Ik wil daar als het ware de ruimte, de tijd voor nemen om uit te leggen wat dan die vijandschap van God is ten opzichte van ons. En dan straks in de derde gedachte kom ik wel terug op onze vijandschap tegenover hem. Verzoening, daar gaat het over. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dat woord verzoening, dat veronderstelt dat er vijandschap is. We zagen in onze eerste gedachte, vijandschap met God. Zo moeten wij onze relatie tegenover God aanduiden. Maar laten wij dan in onze tweede gedachte die vijandschap van God, Gods vijandschap tegenover ons, wat nader bezien. Kinderen, ik begon zojuist met te zeggen dat je wel eens ruzie hebt gehad. Vast wel. Stel je voor, hè, iemand uit de klas. Een jongen of een meisje, daar heb je toch ruzie mee? Vreselijk. En je denkt nou over die jongen of dat meisje en je voelt je zo kwaad worden. En je zegt en je denkt, ik sla hem in elkaar, ik zal hem dat. Nou, laat ik die woorden er maar niet bij zeggen. Maar je voelt de drift en de boosheid en de kwaadheid van binnen. En je haat die ander, dat vreselijke kind. Zou het nu bij God ook zo zijn? Zou God nu ook vol drift en woede en kwaadheid zitten? In blinde drift ons willen slaan en straffen? Laten we eerlijk zijn, gemeente, dat denken wij vaak. Wij denken dat God is zoals wij. Dat hij aangespoord wordt door wilde drift en blinde haat. Maar dat is niet waar. Wij moeten spreken over Gods vijandschap. Maar gemeente, God wil ten diepste verzoening en geen vereffening. God wil vrede. God wil geen afrekening. Zo denken wij. Mijn woede zou voorbij zijn als ik mijn woede gekoeld had door er eens op los te slaan. Zou zo de vijandschap van God zijn, gemeente, afschuwelijke gedachte. Als wij zo leven en op die manier een ander afstraffen. Ik denk dat het woord straffen niet eens gepast is, maar afstraffen. Dan is dat per definitie onrecht. Want wij worden gedreven door verkeerde emoties als wij een ander op deze wijze afstraffen. Dat is onrecht, dat is geen recht. En bij God is dat onmogelijk, dat God gedreven zou worden door haat en woede en nijd. Maar ja, zegt iemand, hoe heb ik het nu? Want ik lees in de Bijbel zo vaak over de toorn en de haat en de woede van God. Het staat toch in de Bijbel? Ik las bij John Owen, een oude schrijver uit de 17e eeuw, het volgende. Hij zegt, ja, de Bijbel gebruikt die taal. Inderdaad. Maar niet om aan te geven dat God driftig is. Hij zegt, God, de Bijbel gebruikt die taal van drift, woede, haat, om twee dingen. Om de grootte van zijn straf aan te geven en de ernst van de zonde. De grootte van de straf en de ernst van de zonde. Om duidelijk te maken dat God rechtvaardig is en zeker zal straffen. Gemeente, hoe moeten wij dan wel over die vijandschap van God denken? Niet dus als een ongetemde drift en boosheid. Wel, God is niet alleen een vader, maar hij is ook een rechter. Kinderen, dat voorbeeld aan het begin, je moeder, die boos was en verdrietig tegelijk, dat is je moeder. God is onze Vader, zo spreekt de Bijbel daarover. De Vader van deze schepping die alles heeft voortgebracht. Maar hij is ook onze koning en hij is ook onze rechter. Laat ik een voorbeeld geven uit de Bijbel over Absalom. Absalom, de zoon van David. Hij beledigde zijn vader David. Hij beledigde hem. Maar net dat hij zijn vader beledigde, beledigde hij ook de koning, want zijn vader was de koning. Allebei. En daarom kon David niet alleen als vader reageren. Dat wilde hij wel, want hij zei, spaar toch mijn jongen, spaar mijn zoon. Maar dat mocht niet. Want hij was niet alleen vader, hij was ook koning. Hij was ook regeerder, hij was rechter. En daarom moest Absalom worden gestraft. Zo is het nu ook met God. We hebben niet alleen onze hemelse vader beledigd. Wij zien in zijn ogen niet alleen boosheid en verdriet, maar wij staan ook tegenover de koning, tegenover de rechter, tegenover de majesteit van dit heelal. God, de grote majesteit, hem hebben wij beledigd. En gemeente, dat is zijn vijandschap jegens ons. Zijn koningschap, zijn rechterschap, zijn heerschappij. Wij zijn in opstand gekomen tegen hem. En daarom moet God ons straffen. Dat had hij gezegd. Dat had hij gedreigd. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En het zou geen goede koning zijn. Het zou geen rechtvaardige rechter zijn. Als hij zijn dreiging en zijn wetten niet zou houden en uitvoeren. Hij heeft het gezegd. En daarom zal hij ook rechtvaardig straffen. Omdat wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Ja, zegt iemand, maar is het dan niet genoeg als wij maar berouw hebben, als wij ons bekeren, als wij excuus hebben, als wij tegen God zeggen van dat wij daar berouw over hebben en verdriet over onze zonde, kan God dan niet vergeven? God is toch barmhartig? Ja, gemeente, bekering en berouw is nodig om die vijandschap in ons eigen hart weg te nemen. Weet u nog? Tweeërlei vijandschap, onze vijandschap tegenover God. En die gaat weg als in plaats daarvan berouw, verdriet, bekering in ons hart en leven komt. Maar ons berouw, gemeente, kan die vijandschap van God niet wegnemen. Ons berouw en onze bekering kunnen wij niet aanbieden aan de rechter van hemel en aarde. Want hij heeft gezegd dat hij ons straffen zal als wij zijn majesteit schenden. En daarom zal hij dat doen, rechtvaardig en oprecht. En daarom, gemeente, als wij nadenken over Gods vijandschap, dan moeten wij hem niet alleen zien als een vader, een hemelse vader, maar ook daarnaast als een koning en een rechter, als de heerser van het heelal. Zo staan wij voor God vanuit onszelf. En die relatie die blijft. Of wij het voelen, of wij het weten, of wij het beseffen. Maar wij staan tegenover God in de verhouding van vijandschap. Kan dat ooit nog goed komen, gemeente? Kan dat ooit nog weer recht komen tussen God en ons? Dan zullen er twee dingen moeten gebeuren. Dan zal Gods vijandschap moeten worden weggenomen. En dan zal onze vijandschap moeten verdwijnen. Er zal verzoening moeten zijn. Verzoening. Herstel van die relatie. Herstel van die goede verhouding met God. En nu naar de tekst, gemeente. Wij lezen daar in vers 18, en al deze dingen zijn uit God. Daar begint het, bij God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. God heeft iets gedaan, gemeente. God heeft iets gedaan. Wat zijn vijandschap heeft weggenomen. Wat in plaats van vijandschap verzoening heeft gebracht. Ja, zegt iemand, hij heeft misschien die wet afgeschaft. God zegt, die wet van vroeger en die geboden die ik gegeven heb, weet je wat? We doen die geboden en die wetten van vroeger weg en we beginnen opnieuw met een nieuwe wet. Met het evangelie. En dan schaffen we die oude wet af en dan komt er een nieuwe wet. Nee, gemeente, dat kan niet. God handhaaft de wet. Wij weten waar we aan toe zijn. Heeft God dan gezegd, nou weet je wat, ik zal de straf een beetje verminderen. Ik maak het wat minder ernstig. Ik kleineer de zonde wel een beetje. Dat heeft God ook niet gedaan. Hij wil dat wij weten en beseffen hoe groot de zonde is. En dat hij de rechtvaardige rechter is. Wat heeft hij dan gedaan, gemeente? Hij heeft een middelaar gegeven. Hij heeft een plaatsvervanger gegeven. God heeft toegestaan dat die straf op onze zonden niet op u, op jou, op mij terecht zou komen, maar op iemand anders. Op een plaatsvervanger, op Jezus Christus. Dat staat er in de tekst. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En vers 19, want God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden niet aan hen toerekenende. Maar aan hem. Aan zijn zoon. Aan de Heere Jezus Christus. En zo gemeente, zo bleef God de rechtvaardige rechter. Maar hij bleef ook de liefhebbende vader. En zo heeft hij zijn vijandschap neergelegd op zijn zoon, Jezus Christus. En daarmee heeft hij de wereld met zichzelf verzoend. Volgende week, als God het geeft, zullen wij daar meer over zien vanuit vers 21. Want ding die geen zonde gekend heeft, dat is de Heere Jezus, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Volgende week meer over de plaats van de Heere Jezus. Ik voelde mij in de voorbereiding wel enigszins bezwaard, gemeente, dat ik zoveel moet zeggen over die woorden vijandschap en verzoening. En dat ik niet voldoende aandacht kan geven aan het werk en de persoon van de Heere Jezus. Maar dat hopen wij dan volgende week te zien. Ik hoop dat u het begrijpt en dat u het ziet. Daarin ligt het antwoord in de Heere Jezus. God is verzoend in hem. Als rechter, als koning heeft hij de straf gelegd op zijn zoon, de Heere Jezus. Paulus schrijft in Romeinen 5, toen wij vijanden waren, die vijandschap zit nog volop, 100% in ons hart, zijn wij toch met God verzoend door de dood van zijn zoon. En daarom, gemeente, juist in de dood van de Heer Jezus zien wij dat God niet gedreven wordt door drift en woede. Er wordt wel eens gezegd, ja, maar is God dan iemand dat hij een mensenoffer wil? Nee, gemeente, we zien juist in de dood van zijn zoon zijn liefde. Zijn liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Er staat niet, al zo was de toorn van God dat hij zijn zoon gegeven heeft. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Daarin, in dat middel, in de middelaar, in de plaatsvervanging, hij voor ons. Daarin zien wij de liefde van God. Zien wij zijn hart, gemeente, dat vol verzoening en vriendschap is. En daarin heeft hij zijn vijandschap als rechter en koning afgelegd. En zo komen we bij onze derde gedachte. Wij zagen ten eerste vijandschap met God. Wij zijn zijn vijanden. God is onze vijand. We hebben in de tweede gedachte meer stilgestaan wat die vijandschap is bij God. En hoe hij die op zijn zoon heeft gelegd. En dan komen we nu bij onze derde gedachte. Verzoening door God. Want God zegt vers 19. Was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De wereld. De wereld. Ja, de wereld. Waarom de wereld, gemeente? Wel allereerst omdat ieder mens die verzoening nodig heeft. Er is geen mens die zegt, met mij zit het wel goed. Ik leef niet in vijandschap met God. De hele wereld ligt voor God in de zonde. Omdat alle mond gestopt worden, zegt Romeinen 3. En de hele wereld voor God verdommelijk zou zijn. De hele wereld. Maar tegelijkertijd ook, gemeente, de hele wereld. Er is geen mens die niet hersteld kan worden in die relatie met God. In die verhouding van vrede, vriendschap en vreugde. De hele wereld. U dus ook, jij dus ook. Luther zegt in zijn verklaring van Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij zegt, pak jezelf maar eens bij je neus vast. Dan zul je wel voelen dat je bij de wereld hoort. Je bent toch mens? Daar hoor je toch bij? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Er is geen mens uitgesloten van dit woord. Van deze verzoening. Van dit herstel. Wat hebben wij gezongen uit Psalm 103? Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Vriendschap. God steekt zijn hand naar je uit. En hij wil de vrede sluiten. Hij wil verzoening. En daarom klinkt die oproep in deze versen. De grote oproep van de verkondiging. De bediening van de verzoening. Vers 20 zegt het zo. Laat u met God verzoenen. God gaat bidden. God heeft een gebed. Een smeekbede voor u, voor jou. Laat je met God verzoenen. Er staat niet verzoen jezelf met God. Laat je verzoenen. Laat die vijandschap toch varen. Dat verzet. Die gebalde vuisten tegen de hemel. We hebben het gehad over die tweeërlei vijandschap. En nu, gemeente, moet het gaan over onze vijandschap. Ons verzet. Onze wrevel. En God zegt, laat je verzoenen. Ik ben verzoend in de Heere Jezus. En ik geef deze boodschap aan de wereld. Ik stend mijn dienaren uit. En die hebben één grote opdracht. Die krijgen, zegt de tekst, het woord van de verzoening. Het woord van de verzoening. Daar moet het over gaan, gemeente. In de prediking. Over verzoening. De boodschap van God die tegen ons zegt, laat je verzoenen. God nodigt ons, God roept ons om te komen in die relatie van vrede, vreugde, blijdschap. God zegt, geef nou die vijandschap eens op. Geef nou eens dat ongeloof op. Stop nog eens met die twijfel, dat wantrouwen jegens God. God staat voor ons zoals die vader. En de gelijkenis van de verloren zoon. Wat een vreugde. Bij die zoon, ja bij die zoon, maar ook in de hemel. Vreugde bij God over een zondaar die zich bekeert. Vreugde in de hemel, onder de engelen. Wanneer er vandaag iemand is die zijn vijandschap en zijn weerstand tegen God opgeeft. En die zich overgeeft. Overgeeft. Verzoening. John Bunyan heeft een boek geschreven en dat heet De Heilige Oorlog. De Heilige Oorlog. En dat gaat over de stad Mensenziel. Die ingenomen is door de duivel. Diabolos. En dan komt de vorst Messias en die belegert die stad. Maar de mensen houden de poorten helemaal dicht. Die vorst De Heere Jezus mag hier niet binnenkomen, zeggen ze. En dan doet die koning drie dingen achter elkaar. Drie keer hijst hij de vlag. De eerste vlag, kinderen, de eerste vlag die die koning omhoog heft, zodat de mensen in de stad het kunnen zien. Wat zien we daar? We zien een vlag. Welke kleur is die? Wit. Wat staat erop? Er staan een paar duiven op. Vrede. Dat is het eerste wat deze koning zegt tegen die vijandige stad. Vrede. Vrede bied ik aan. Verzoening. Maar de mensen geven er niet om. Ze houden de deuren dicht. Dan hijst deze koning een tweede vlag omhoog. De mensen kijken weer een rode vlag. Een rode vlag. En wat staat erop? Een brandende oven. Rechtvaardigheid. Maar de mensen die zien het wel, maar ze halen hun schouders op en ze doen de poorten van de stad niet open. Dan gaat de rode vlag weg en komt een derde vlag. Een zwarte vlag. En op die zwarte vlag staan bliksems. De toorn en het oordeel van God. Doen de mensen dan de poort open? Nee, nog niet. En hoe reageert dan deze koning, de vorst Messias, de Heere Jezus? Hoe reageert hij op deze vijandschap, onverschilligheid van die stad, mens en ziel? Hij wordt vervuld met medelijden. Medelijden. En hij zegt, die mensen weten niet wat ze doen. Ze begrijpen het niet wat ik zeggen wil. Hoe is het mogelijk? Medelijden. Kijk gemeente, dat is nu onze Heer Jezus Christus. Zoals hij vanmorgen het woord van verzoening laat uitgaan. Laat u met God verzoenen. Mag ik u vragen? Wat is ons antwoord daarop, gemeente? Laat u zich verzoenen. Er valt een tweedeling van morgen in de gemeente. Het is voorbereiding op het avondmaal. Er zijn hier mensen die het verlangen in hun hart hebben. En niet weten, wat is mijn leven leeg en verloren zonder God? Wat ben ik eenzaam? Wat is die afstand tot God en die verbroken relatie? Wat weegt dat als een steen op mijn maag? Dan klinkt hier het woord van God zelf. Laat je met mij verzoenen. Hier is mijn woord. Ik heb mijn zoon gegeven. Ik heb de hitte van mijn toorn afgelegd. Ik nodig je en ik roep je. En dan wordt u genodigd om volgende week te komen aan de tafel van de verzoening. Om daar Jezus Christus te zien. Verbroken, gedood. Gestorven voor onze zonde. Als het bewijs van verzoening. Er zijn hier ook mensen die de preek wel aanhoren. En de woorden over verzoening horen. Maar het zegt je niks. Het doet je niks. Je mist God niet. Die relatie met God, je bent niet los van God. Je bent niet los van God. Maar je mist het niet eens. Kijk, dat noemt de Bijbel nu vijandschap. Dat is nu onze vijandschap. Moet u dan aan de tafel komen? Nee, natuurlijk niet. Want u verlangt niet eens naar verzoening. U weet niet wat u mist. Maar Jezus is vol medelijden over u. En hij zegt het, hij of zij, ze weten niet wat ze doen. Maar als dan jouw hart vol verlangen is, dan is hier het woord, het heerlijkste woord, het rijkste woord uit de hele Bijbel. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. God staat voor ons. Niet als een toornige en vijandige God die zijn drift en zijn haat wil koelen. Maar als een liefdevolle vader die zijn afkerige kinderen tot zich roept en zegt: kom tot mij. En ik zal je hart vullen met vreugde, met vriendschap, met blijdschap, met vrede. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Zijn er van die mensen die de woorden van Psalm 42 begrijpen. Zoals een hert schreeuwt naar het water, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dan is hier het woord van God voor u, voor jou. Laat je met mij verzoenen. Kom toe en eet het brood en drink de wijn en ontvang de tekenen, de bewijzen van de verzoening. En zo, gemeente, heeft God nu alles gegeven, alles gegeven. Hij gaf zijn zoon, opdat zijn vijandschap zou verdwijnen. Hij gaf zijn Heilige Geest, opdat onze vijandschap zou verdwijnen. En zijn Geest onze harten zou maken, verlangend naar deze God. Kinderen, dat is de ruzie voorbij. Geen ruzie meer met God. Geen vijandschap. Dan is het weer goed. Dan is het weer hersteld. Dan is het weer zuiver tussen God en ons. En zo, gemeente, nodigt hij ons. Zo laat hij het woord van de verzoening meegaan. Ook deze komende week. En dan volgende week. Dan nodigt hij ons. En dan is dit het woord dat hij meegeeft. Omdat wij dan hebben een grote priester over het huis van God. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid van het geloof. Hoe kan dat, gemeente? Omdat God de eerste is. Al deze dingen zijn uit God. Hoe kan dat? Omdat hij tegen ons zegt: laat u met God verzoenen. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heren, de versen 6 en 10. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onzer zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleend. Wij schelden kwijt wie ons misdeed. En ook het tiende vers, ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Laten wij die twee versen samen zingen. Laten wij het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het, en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig het brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten tweede dat wij het tot dat doeleinde richten waartoe hij de Heere Christus geordineerd en ingesteld heeft. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving, het eerste punt. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek en ieder zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En aan hen verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen of andere dingen zegenen en degenen die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerken of wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die in dergelijk leven lijden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus voor zijn gelovigen alleen verordineerd heeft, onthouden opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zou worden. Maar dit wordt aan ons, geliefde broeders en zusters, niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Here gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat God ons niet in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte uit het formulier. Laten wij samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt uw eigen Zoon gegeven. U hebt hem tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. U bent in hem verzoend en u laat het woord van de verzoening uitgaan. Zo heeft het geklonken voor ons allen. Laat u met God verzoenen. Wij danken u, Heere, dat het uw eigen woord is, want anders zouden we het echt niet geloven. Maar u nodigt en u roept ons. U spreekt woorden van vrede, van vreugde, van vriendschap. Niet van toorn, van haat en woede. Het heeft u behaagd uw Zoon te verbrijzelen, opdat wij vrijuit zouden gaan. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. En Heere, dan danken wij u voor dat woord. Maar wij bidden ook dat wij niet zouden blijven volharden in onze natuurlijke vijandschap, maar dat wij de Heere de hand zouden geven en tot hem zouden komen. Keert weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Zie, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Laat zo dit woord mee mogen gaan, ook in deze week van voorbereiding. Geef onze goede en gezegende zondag. Gedenk onze broeder, die vanmiddag het woord der verzoening mag brengen. Breng ons samen, ook op het bezinningsuur komende woensdag. Geef dat wij volgende week elkaar mogen ontmoeten, onder uw woord en aan uw tafel. Vergeef wat naar uw wil niet was en zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij uit de avondzang ten slotte nog zingen en wel het vierde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. Wij zingen uit de avondzang het vierde vers. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.